Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Bastiaan Vroegop. En deze week hebben we het over het grote verzwegen Uber datalek. En ja, we horen veel over de Amerikaanse netneutraliteit, maar ja, heeft dat eigenlijk iets met ons te maken?
Dit is de Week van NuTech. Het was inderdaad de week van de hack bij Uber. Dat wil zeggen, die hack die was al een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, maar we horen er nu pas van.
Ja, nou, je moet je dus inderdaad even realiseren dat we een paar podcasts geleden stonden we hier, hadden we het over het kredietbureau Equifax, waarbij een hack was. En dan was het een grote schande dat 3 maanden later of zoiets pas een hack werd genoemd.
Dat ze daar zelf pas
Dat ze daar toen zelf pas melding over gedaan. Maar bij Uber is inderdaad het punt geweest dat ze hebben dus ergens vorig jaar zijn inderdaad daar een hack geweest. Dus bij een datalek 57 miljoen persoonsgegevens zijn er gestolen. Van 50 miljoen klanten en van 7 miljoen chauffeurs. Ja. Nou, dat is toen ontdekt. In die tijd, nog onder Travis Kalanick, wat dachten ze toen? Van, we gaan dit niet melden aan de mensen. Nee, we geven deze hackers even $100.000. Zeggen, hou je mondje even dicht en daar houden we het even bij. Ja. Dus inmiddels heeft Uber een nieuwe CEO. Het schijnt dat hij in september erover heeft gehoord. Het is inmiddels november. En ja, nu is het dus openbaar gemaakt dat het zo gegaan is.
Ja, want we hebben het in deze podcast natuurlijk ook al wel eens eerder gehad over de vele schandalen van Uber onder de vorige directeur Travis Kalanick. Ja. Het is niet voor het eerst dat ze in opspraak komen. Het zal, zo lijkt het, ook niet voor het laatst zijn. Want er zijn aardig nog wat lijken die uit die kast van Kalanick moeten komen. Maar dit is wel een van de meest serieuze. Want het is nu wel echt wereldwijd. Hebben allerlei toezichthouders gezegd, wij gaan hier wel echt serieus naar kijken.
Ja, en het is natuurlijk inderdaad dus voor de nieuwe CEO het eerste lijk van zijn voorganger dat hij moet gaan opruimen. Want het idee van hem was ook een beetje dat er onder hem een nieuwe wind zou moeten gaan waaien en zo. En dat de tijd van Uber-schandalen voorbij is en dat ze weer een beetje het bedrijf ook gewoon... heel veel mensen vinden de Uber-diensten leuk, maar vinden het bedrijf gewoon een bende.
Een beetje een slangenkuil.
Ja, dus daar hopen ze weer een beetje vanaf te komen. Maar ja, wat inderdaad Kalanick in het verleden heeft gedaan, is gewoon niet verdwenen. En zijn opvolger, die mag het mooi allemaal alsnog gaan oplossen.
Ja, want het is natuurlijk niet alleen een reputatieprobleem, hoewel dat zeker ook meespeelt. Hè, dat ze nu weer negatief in het nieuws zijn. Dat weer iets wat is veroorzaakt onder die vorige directeur nu voor gezeur zorgt. Maar dit is ook echt iets. Datalekken melden is gewoon iets wat in steeds meer landen en ook in de EU in de wet staat dat dat moet. Hè? Het Europese hoofdkantoor van Uber is in Amsterdam en Nederland heeft een wet waarin staat, als je weet dat er een datalek is, moet je direct melden bij de autoriteit persoonsgegevens. En doe je dat niet, dan kan dat echt forse boetes opleveren. In de wet staat nu maximaal €820.000 of eventueel zelfs 10% van de jaaromzet. Dat is niet niks voor een bedrijf als Uber. En dan moet je ook nog realiseren dat soort boetes in principe in allerlei landen uitgedeeld zouden kunnen worden. Dus dit gaat verder dan alleen dat het lullig is dat ze dit onder de pet hebben gehouden. Maar ook, dit is serieus een serieus juridisch probleem, lijkt het misschien wel te gaan worden.
Ja, en wat we dus nu inderdaad weten, dus de artikel 29 werkgroep, die kijkt er op dit moment naar.
Leg even uit wie dat ook al
is. Dat is een soort, dat wou ik net doen, Jeroen Kraan.
Okay.
Dat is een soort samenwerkingsverbond van allemaal toezichthouders vanuit heel Europa.
Ja.
Die willen er binnenkort ook in Brussel over gaan praten en dat soort dingen. Maar dat betekent dus in de praktijk dat zo'n beetje iedere toezichthouder in de EU er van op de hoogte is en er naar aan het kijken is. Er loopt in ieder geval in Engeland al een onderzoek. Of er in Nederland dan ook al een onderzoek loopt, dat is geloof ik nog een beetje de vraag.
Ja, we houden de AP nog een beetje in het midden. Maar ja,
het is inmiddels wel gemeld, maar dat is dus deze week pas.
Ja, het datalek is dus nu gemeld, maar dat is dus gewoon veel te laat. Dat hadden ze dus vorig jaar al moeten doen. Of je kan nog het argument maken dat toen de nieuwe CEO, daar Kosalshai, het erachter kwam in september van dit jaar, dat hij het toen had moeten melden.
Ja.
Maar dat is dus ook niet gebeurd. Het is echt pas deze week gebeurd. Dus ja, dat is wel... het lijkt wel weer een beetje een eigen goal, ondanks dat die nieuwe directeur natuurlijk niet echt schuldig is in dit geval. Hij was er niet toen dit datalek gebeurde en is verhuld. En hij heeft inmiddels ook 2 beveiligingstopmannen van Uber ontslagen, omdat ze dit zo hebben afgehandeld.
Ja.
Dus hij heeft ook gezegd, ja, dit kan je niet goed praten. We willen hier wel echt maatregelen nemen en zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Maar ja, hij heeft ook niet meteen in september proactief stappen genomen om dit bijvoorbeeld aan klanten te melden, wiens gegevens misschien zijn gestolen door deze hackers.
Nee, en nou zou je inderdaad over september misschien nog, als je heel erg vanuit Uber zou redeneren, nog kunnen zeggen van ja, hij heeft het net ontdekt en misschien moest hij eerst nog even verifiëren of het echt zo was en zo. Maar 3 weken geleden, dus begin november, eind oktober, begin november, hebben ze ook al bij hun nieuwe investeerder SoftBank melding gedaan. Dus toen was kennelijk wel het punt dat ze het gewoon even bij hen konden melden.
Ja, want
maar toen was het dus ook niet een punt waarop ze dachten van, oh, misschien moeten we dan nu even naar de autoriteit.
Ja, toen zei ze, SoftBank zou nog eens weer een miljard of meer in het bedrijf steken. Toen hebben ze dus bedacht, nou, dat is wel netjes dat ze dan weten dat dit is gebeurd, maar niet inderdaad zover dat ze dachten, ook wel netjes als onze klanten daarvan afweten. En klanten zijn trouwens nog steeds niet hierover geïnformeerd, voor zover ik weet. Nee, er zijn geen mails uitgegaan of zo van dit is gebeurd. Dat, ja, misschien komt dat nog, dat zou kunnen, maar...
Want het is inderdaad via Bloomberg had het zeg maar als nieuws naar buiten gebracht. En er is inderdaad dus uiteindelijk wel een statement richting Bloomberg en uiteindelijk naar andere media gegaan, waarin de CEO zegt dat hij vindt dat er geen excuus voor is en al die dingen. Maar inderdaad, als je die nieuwsmedia niet volgt en je bent gewoon een achterloze klant, er is inderdaad geen manier voor jou om dit dan te weten.
Ja, en een beetje nu ondergesneeuwd door dit schandaal is het andere Uber-schandaal van deze week in Portland, Oregon. Daar bleek dat Uber zijn chauffeurs niet goed had gescreend en dat er allemaal... mensen die eigenlijk geen taxichauffeur, geen taxilicentie hadden mogen krijgen, toch aan de slag konden gaan voor Uber. Er was zelfs één man die een recidivist was en die een keer uit de gevangenis was ontsnapt, die toch nog het voor elkaar had gekregen om Uber-chauffeur te worden en door de screening van Uber te komen. Daar hebben ze een boete van iets van $8 miljoen voor gekregen. Ook niet niks natuurlijk, dus nog maar voor een actie van één staat waar ze dan actief zijn. En ook hierbij kan je weer zeggen, ja, het is, weet je, het is wanbeleid van het vorige bestuur, die nieuwe CEO kan er niet zoveel aan doen. Maar het is wel, denk ik, weer een geval waarin je kan zeggen van ja, maar die cultuur, als dit kennelijk de cultuur is in dat bedrijf, hoe gaat die man dat in hemelsnaam omdraaien? Dat lijkt me wel echt op allerlei manieren echt een enorme uitdaging om dat hele schip, wat inmiddels een behoorlijk groot schip is, een andere richting op te krijgen.
Ja, ik vind ook het rare eraan dat, bedoel, misschien dat inderdaad die nieuwe CEO, dat hij een soort van invloed kan uitoefenen en een beetje inderdaad het sentiment kan veranderen. Maar de man onder wie zeg maar de huidige cultuur is ontstaan, die zit gewoon nog vol in de raad van bestuur en die is niet opeens helemaal, die ja, is niet bepaald monddood. Hij heeft twee andere mensen onder zijn naam zeg maar ook in de raad van bestuur gekregen. Dus ja, ik heb ook zo'n gevoel van ja, dan zit die gast die het een beetje shady heeft gespeeld daar ook nog. En wat voor invloed gaat dat dan spelen?
Misschien nog even belangrijk om uit te leggen trouwens. We horen natuurlijk wel vaker dat, hè, dat bedrijven een, wat dan een bug bounty wordt genoemd, uitbetalen aan hackers. Dus hackers die vinden een lek, dan zegt Microsoft of Google of whatever, zegt oké, bedankt dat je het hebt gevonden, hier heb je $100.000. Kan je nog even snel uitleggen voor de mensen wat het verschil is eigenlijk tussen zo'n bug bounty en wat Uber hier heeft gedaan?
Ja, je hebt natuurlijk gewoon wel een zeker disclosure traject erbij. Dus stel je voor, er wordt een bug ontdekt, dan betaalt Google daarvoor. En die vraagt dan altijd aan ontwikkelaars van hou het nog eventjes onder de pet, want we willen het eerst opgelost hebben. Want als je zeg maar direct het bekend maakt, dan kan iedereen opeens die kwetsbaarheid zien. Kan iedereen proberen in te breken met wat die ene persoon heeft ontdekt die het netjes gemeld heeft.
Ja.
Dus er is altijd zo'n wachtperiode, maar meestal ook wel de afspraak van, weet je wat, als we het gefixt hebben of na een redelijke tijd, dan mag je er uiteraard gewoon uitgebreid verslag over doen dat dit er was en dat soort dingen. En dat is eigenlijk gewoon ten goede van de veiligheid.
Ja,
dus
er zit
een gat
dus
in Gmail. Dan moet het gat even gedicht worden voordat iedereen er misbruik van kan maken, voordat we erover op de hoogte worden gesteld. Maar bij Uber is juist het idee van, ja, we willen gewoon dat niemand dit ontdekt. Neem even geld, hou je mond en we doen alsof er niks gebeurd is.
Er is afgesproken van, jullie mogen er niks over zeggen. En er is dus ook, als je het hebt over dat je een lek vindt in Gmail, over het algemeen dan als hacker ga je niet alle gebruikersgegevens van Gmail eerst even jatten en dan het melden bij Google. Maar dit is echt, hier zijn echt gegevens van gebruikers zijn gewoon gejat. Het is niet dat iemand een lek heeft gevonden waarmee dat had kunnen gebeuren, maar het is echt gebeurd. En dat is dus onder de pet gehouden. Dus dat is wel echt een serieus verschil met hoe de responsible disclosure, zoals dat dan heet, het beleid wat heel veel andere techbedrijven hebben en wat over het algemeen wordt gezien als juist positief, dat je hackers betaalt om lekken voor je te vinden eigenlijk.
Ja.
In de Verenigde Staten staat de netneutraliteit, die wettelijk werd ingevoerd onder president Obama, behoorlijk onder druk. De FCC, de lokale communicatiewaakhond, die wil de netneutraliteitsregels eigenlijk weer afschaffen. Wil bedrijven meer ruimte geven om bijvoorbeeld bepaalde soorten internetverkeer voorrang te geven. Of zelfs bijvoorbeeld torrentverkeer helemaal te blokkeren. In Nederland mag dat niet, want wij hebben hier in de EU... eerst hadden we in Nederland een netneutraliteitswet en nu hebben we een Europese netneutraliteitswet, waar dus de hele EU zich aan moet houden. Kan je even uitleggen, Bas, stel nou dat het erdoor komt, hè, dat de netneutraliteit in Amerika helemaal wordt afgeschaft. Gaan wij daar dan in Nederland nog iets van merken of helemaal niet, denk je?
Het is, ik denk dat we er misschien heel indirect een heel klein beetje van kunnen gaan merken.
Okay.
Heb ik het genoeg doodgenuanceerd als ik het zo zeg?
Ja, het klinkt nou, ja, een beetje.
Kijk, ik bedoel, de angst is natuurlijk bij heel veel Amerikanen dat er bijvoorbeeld bepaalde soorten internetverkeer worden vertraagd. Dus dat als jij zit in Netflixen, dat heel langzaam gaat omdat Netflix niet betaalt aan een provider. Of juist heel omhoog, of omdat jij een bepaald abonnement wel of niet hebt.
Ja.
Je zou dan kunnen denken van als inderdaad in Amerika allemaal soorten internetverkeer worden vertraagd, dan misschien, dat dan misschien het verkeer van bepaalde dataservers ook wordt ingeperkt. Dus dat als, stel je voor, jouw mail bij Google in Amerika zou staan, dat dat dan vertraagd naar Nederland komt, omdat dat allemaal via die Amerikaanse netwerken moet.
Ja.
Maar tegelijkertijd heel veel van de grote techbedrijven die we hier ook in Nederland hebben om te gebruiken, zoals Google, Microsoft en Apple, die hebben inmiddels natuurlijk allemaal al heel veel datacenters in Europa, waar wij ja, inmiddels vanuit Nederland gewoon meestal mee verbinden.
Ja.
Dus ja, de kans dat we nog met zo'n Amerikaanse server verbinden, ja, bij sommige diensten zal het zo zijn.
Ja.
En als je bij die diensten verbindt, is het nog de vraag of die dan nadelig worden beïnvloed door de misschien afgeschafte netneutraliteit. Maar
ja,
de impact is minimaal.
En natuurlijk zeker bij data-intensieve diensten zoals YouTube of Netflix. En Netflix is een goed voorbeeld. Die zijn echt heel erg hard bezig om bijvoorbeeld te zorgen dat zij echt servers hebben die dicht bij de internetknooppunten zitten. Ja. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld. Zodat ja, jij als Netflix-gebruiker zo min mogelijk vertraging hebt als je een serie wil kijken. Dus inderdaad de kans dat jij even iets opzet op Netflix en dat het de verbinding helemaal via de VS loopt, waar dan mogelijk dat wegvallen van de netneutraliteit er een invloed op heeft, is inmiddels best wel klein. Maar het is natuurlijk wel interessant dat we nu gaan zien van wat gebeurt er. Of we waarschijnlijk gaan zien, moet nog waarschijnlijk zeggen, want er moet nog officieel over dit voorstel worden gestemd in de FCC. Maar dat we waarschijnlijk gaan zien van wat gaan die providers nou doen als die neutraliteit wegvalt. Hè? Want hier in Nederland en in Europa, voordat die wet er was, is er ook veel discussie geweest over, hè, is het nou eigenlijk wel nodig, dit soort regelgeving. Providers zijn over het algemeen de grootste tegenstanders ervan, want die kunnen eraan verdienen als zij als er geen netneutraliteit is. En die, zij claimen bijvoorbeeld ook dat, zij claimen ook dat het beter is voor de consument om het niet te hebben. Wat een twijfelachtige redenering is.
Lastig om te maken, geloof ik.
Ja, je kan het maken. Maar goed. Maar we gaan nu dus zien voor het eerst eigenlijk van wat als je die regelgeving hebt en het valt in één keer weg.
Ja, op zich. Het is, het is een leuk doomsday scenario om van deze kant van de oceaan te bekijken misschien. Maar goed, we gaan het meemaken.
Maar denk je echt dat het een doomsday scenario wordt? Want er valt ook wel wat voor te zeggen, vind ik.
Nou, doomsday is misschien wel een beetje extreem. Het ding is, we zien natuurlijk nu online natuurlijk alle extreme voorbeelden van je Netflix gaat kapot en al je favoriete diensten gaan niet meer werken.
Ik zie op Twitter de hele tijd screenshots van bijvoorbeeld Vodafone in Nieuw-Zeeland, geloof ik. Die heeft dan zo'n een apart social media pakket van wil je snelle sociale media, betaal 1 euro per maand. Wil je snelle video, betaal 5 euro per maand. Wil je snelle, noem het maar op. En dan moet je allemaal los bij je abonnement aankopen.
Ja, en we zien nu inderdaad dus op internetfora zoals Reddit, die zijn nu heel hard aan het campagne voeren omdat ze willen dat het niet wordt afgeschaft. Dus daar zie je alle dat soort voorbeelden keer 10 van dit kan misschien mogelijk wel eens een keer gebeuren. Het klinkt allemaal heel erg. Het zal natuurlijk niet zo snel gaan. Ik denk dat het, mocht het ooit zover komen, dan zal het heel geleidelijk langzaam gaan. En misschien wordt er in de tussentijd wel weer ingegrepen. Dus ik weet niet of het een doomsday scenario gaat worden. Maar ja, de voordelen voor de consument zijn denk ik niet echt te bedenken. Dus het is, het is inderdaad nadelig. Maar om nog even terug te komen naar het punt waarmee we dit een beetje openden. De gevolgen voor Nederlanders zijn dus inderdaad vrij mini.
Dat was het weer voor deze week van Nu Tech. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ondertussen kun je ons volgen via nu.nl/tech. Daar zie je altijd het laatste technieuws. En we zijn natuurlijk ook te vinden op sociale media. Tot volgende week.
Joep.